Goedemiddag allemaal die hier aanwezig zijn in het Zeeuwse. En allen die via moderne techniek op afstand dit met ons mee kunnen maken. Of misschien om een later moment. Hartelijk welkom. Ik zou graag willen beginnen met het zingen van een lied. We hebben op dit moment even geen muziek voorhanden. Het is het liedje Bergen zullen wankelen. En ik hoop dat ik voor u goed kan inzetten. Bergen zullen wankelen, maar Gods woord houdt eeuwig stand. Waarom zou ik vrezen? Niemand rooft mij uit zijn hand. Vorsten zullen vallen, maar de Heer is eeuwig God. Groot en sterk en machtig, de bestuurder van mijn lot. Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven hangt dankzij Jezus' stand. Vandaag en morgen ben ik geborgen, volkomen veilig in Gods hand. Donker is de wereld, maar bij God is eeuwig licht. En zijn woord blijft altijd nog het beste nieuws bericht. Tussen God en mensen is de Zoon de middelaar. Ik geloof in Jezus, zijn beloften blijven waar. Mijn leven is zeker in Gods hand. Mijn leven houdt dankzij Jezus stand. Vandaag en morgen ben ik geborgen, volkomen veilig in Gods hand.
Mooi, dan zou ik graag willen bidden met jullie. Vader in de hemel, we danken u voor elk moment dat we met uw woord bezig kunnen zijn. Fijn om het met elkaar te kunnen doen. Dank u voor uw goedheid en trouw dat u ons altijd voorziet van dat wat we nodig hebben in het woord. Dank u, Heer, dat u enig God bent en schepper van hemel en aarde. En zo ook uw Zoon, één middelaar. We danken u dat we ons daarin geborgen mogen weten en weten dat we daarin de redding hebben die u geeft. Wil zo in dit moment zijn en wil geven dat de woorden van u mogen zijn uit uw woord. En dat is de bedoeling om dat te bereiken. We danken u voor in Jezus' naam. Amen. Goed, ik heb de vorige keer al uitgelegd dat ik helaas niet het type ben wat makkelijk uit zijn hoofd spreekt. Dus ik heb weer een aantal blaadjes. Ik hoop dat dat niet al te storend is. Er is een voorbericht geweest dat de presentatie zou gaan over een zaadje planten. En data vraagt altijd ruim van tevoren van, joh, weet je al een titel? En de waarheid is dat ik die eigenlijk dan niet weet op dat moment, want dan ben ik nog heel lang bezig. En toen schoot me binnen een zaadje planten. Nou roept dat allerlei gedachten op, vanzelfsprekend, want ja, dat komt wel voor in de Bijbel. Ik wil in de presentatie graag langs een aantal mensen uit de Bijbel. Ik zal ze niet allemaal gaan halen, als ik zo mijn stapeltje zie. Even iets over Eva. Heel kort over Job. Die noemen we eigenlijk alleen maar. De Heer Jezus Christus. Vooral de tijd dat hij op aarde was. Judas, Petrus en Paulus. Maar we zullen zien hoe ver we komen. Misschien doet die bijbeltekst, of tenminste die titel, al aan een bijbeltekst denken. Ik denk dat dat vanzelfsprekend is. Ik zeg even vooraf dat op een gegeven moment zal dat zaadje planten zal een draai nemen en dan gaat het ook niet meer over een zaadje. Maar dat probeer ik uit te leggen. Als we kijken naar een van de eerste keren dat er een heel duidelijk verhaal over de zaaien komt, dan is dat de gelijkenis van de zaaier. En dat vertelt de Heer Jezus aan zijn toehoorders. Als het toe, zult u een tekst missen die ik wel lees, want anders wordt het scherm wel heel erg vol. Dus ik lees even een stukje uit waar dat voorkomt, uit Matthäus en dan vers
hoofdstuk 13, vers 1 tot 9. Op een dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging. Hij ging in een schip zitten en heel de menigte stond op de oever. Zo ontkwam hij aan de drukte van de menigte en kon hij toch heel duidelijk ze toespreken. Hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. En ik denk dat u lang genoeg in het evangelie zit om te weten dat gelijkenissen, dan moet u al een lampje gaan branden. Jezus zei, zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel het zaad, een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten dat op. En een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. Het kwam het een op, doordat het geen diepte had. En toen de zon opgekomen was, verschroeide het. Omdat er geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel, dat viel in goede aarde en gaf vrucht. En dan krijg je die veelvoud aan vrucht. 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Er zijn vier situaties. Langs de weg, op steenachtige plaatsen, tussen de dorens en in de goede aarde. Het is zo dat de mensen die dat hoorden, die menigte, die konden dat niet goed begrijpen. En dat is een van de kenmerken van de gelijkenissen. De Heer vertelde gelijkenissen en dus had een diepere reden. De discipelen begrepen het ook niet helemaal. Ondanks dat ze toch heel dicht bij de Heer waren. Dus die hadden uitleg nodig. En over die eerste gelijkenis, want ik noem hem even voor de eerste gelijkenis. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier, zegt de Heer Jezus. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt. En hier zie je meteen wat het verschil is met de gelijkenis en de uitleg. De Heer heeft het hier niet meer over zaad, maar begint ineens over het woord. Dus dat is het beeld van dat zaad. Hij spreekt tot het volk over het zaad. En de eerste zin dat hij wat uit gaat leggen, dan zegt hij het woord. Het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is bij wie langs de weg gezaaid is. Maar wie op de steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en het meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de dorens gezaaid is, is hij die het woord hoort, maar de zorgen van wereld en verleiding, van rijkdom, verstikken het woord en het woord onvruchtbaar. Ten slotte is er nog een plek bij wie het goede in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en begrijpt en die ook vrucht draagt en voortbrengt. En enkele toevoegingen uit de evangelisten, de Matthäus, Marcus, Lucas en dit verhaal komt niet bij Johannes voor. Marcus zegt bijvoorbeeld ook, de zaaier is hij die het woord zaait. En bij Lucas wordt gezegd, dit is de gelijkenis, het zaad is het woord van God. En Marcus zegt nog, en dit zijn bij wie langs de weg gezaaid is, in wie het woord gezaaid wordt en als zij het gehoord hebben, komt de Satan meteen en neemt het woord weg dat in hun hart gezaaid was. Bij een van die gevallen zou ik denken aan als de Heer op een gegeven moment op weg is naar Jeruzalem Dan komt er een hele grote menigte op de weg om hem toe te juichen. En dan roepen ze ook, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En dan staan er verschrikkelijk veel mensen op de weg. En als er... Als de Heer Jezus uitlegt van wie op de steenachtige grond gezaaid is, of die waar het langste weg gezaaid is, dan moet ik daaraan denken dat die mensen daarvoor op de weg staan, op dat moment in volle vreugde en overtuiging, en we weten allemaal wat er kort daarna gebeurt, dan wordt de Heer veroordeeld en naar het kruis gebracht en gekruisigd, en dan is er niemand meer die zo staat te juichen en te springen, en lijkt het wel of die vreugde die op dat moment op de weg naar Jeruzalem te zien was, dat die al verdord is en verdroogd en er is niks meer van over. En het komt ook niet meer terug. Er wordt ook gezegd, aan u is het gegeven de geheimenissen van het koninkrijk te kennen. Dat zegt de Heer speciaal tegen zijn discipelen. Hij wil zijn discipelen niet in die onzekerheid laten die wel voor het volk geldt. Want die krijgen de uitleg die wij net zo even gehoord hebben, die door de Jezus wordt gesproken tot de discipelen, die krijgen zij niet mee. En daar zit een diepe reden achter, zei ik net al. Het is een beetje onbegrijpelijk, maar het is opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. Waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen? Nou, de Heer antwoordde daardoor, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, opdat zij niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, ook en het ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen, en ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Dat is nogal wat, want de Heer is speciaal in die eerste tijd is hij bezig om het koninkrijk de hemelen aan de mensen bekend te maken. En eigenlijk haalt hij op uit de oude tekst uit de Tenach, waar Jesaja zegt, ja maar, zij gaan het niet horen, zij gaan het niet zien. En dat is heel bijzonder. En hij zegt ook tegen het volk op een andere plek, luister voortdurend, maar u zult het niet begrijpen. Zie voortdurend, maar u zult het niet opmerken. Dat kennen we al, daarom spreek ik door hen tot in gelijkenissen tot hen. En de profetie van Jesaja wordt vervuld, die zegt, met het gehoor zult dit horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u het zien, maar beslist niet opmerken. En dan nog, want het hart van dit volk is vet geworden, en zij hebben met de oren slecht gehoord, en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien, en met de oren zouden horen, en met het hart begrijpen. Zodat zij zich zouden bekeren, en ik hen zou genezen. Zo komt het voor uit Jesaja. Een andere gelijkenis die daar direct op volgt, die gaat ook over zaad. En die keert eigenlijk ook om. Bij de gelijkenis van de zaaier hebben we al gehoord van, het gaat over zaad en het draait om naar het woord van God. En bij deze tweede gelijkenis gebeurt er nog iets anders. Een andere gelijkenis hield hij hem voor. En hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaaide in de akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe. Toen het gewas opkwam en de vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. En waar komt dit dan vandaan? De dienaren van de Heer des Huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, u hebt niet goed zaad in uw akker gezaaid, toch? U hebt toch goed zaad gezaaid? Waar komt dit vandaan? En hij zeide tegen hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. Die dienaren zeiden tegen hem: wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Nee, opdat u bij het verzamelen van dat onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe eruit trekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien en in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in de schuur. Nou, het is duidelijk dat ditzelfde geval moet de Heer uitleggen aan de discipelen. Want dit, daar kunnen ze niks mee en de mensen die het horen ook niet. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hem: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Dus hij wees op zichzelf. De akker is de wereld. Het goede, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. En het onkruid zijn de kinderen van de boze. En daar zouden we een verhaal uit Johannes bij kunnen halen. Dat wil ik ook nog wel doen als dat straks van pas komt. En dat laat dat ook zien. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld wordt met het vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. Dus het zaad wordt al gauw een andere betekenis gegeven. Er is goed zaad en dat is wat de Heer zaait en dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Want in alles hebben we het hier, het werk van de Heer en de uitroeping is voor het koninkrijk van Israël. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. Dus dan draait dat hele beeld van er staat tarwe op de akker, er wordt ander zaad tussen gegooid, er staat dan op een gegeven moment als het opgroeit onkruid tussen. En de moeilijkheid is dat het onkruid niet te onderscheiden is van het echte. Dat onkruid van de boze, dat is in de, in de plantkunde, is dat een grassoort en die lijkt eigenlijk op tarwe, maar is het niet. In het Grieks staat er zizanion, of zizania, want het is eigenlijk ook in het meervoud. En een Nederlands woordje, maar het klinkt niet zo Nederland, is dolik. Wat duidelijk is, wie is daar nou mee bezig? Dat is de duivel. En dan zullen we even onder de loep nemen. De tweede gelijkenis gaat over zaad en onkruid. Dit laatste is een te zwakke uitdrukking in de NBG en Herziene Statenvertaling. Het onkruid in deze gelijkenis heeft een eigenaardige eigenschap die overeenkomt met het aard van de zaaier van dat onkruid. Het is namelijk giftig. En dat missen we een beetje bij onkruid. Nou, dat Griekse woord is zizania in meervoud. Het lijkt uiterlijk veel op het goede zaad. Als het opgroeit, is het ook moeilijk te onderscheiden. En daarom zegt het zaaier dat het ook tot het einde moet blijven staan tussen het goede graan. En dan pas zal het gescheiden worden. Als het onkruid volgroeid is, dan is dat bekend met een botanische naam. En dat is Lolium temulentum. Nou, dan zegt u, dat zegt mij helemaal niks. Dat deed het mij ook niet. Lolium behoort tot de raaigrassen. Maar het tweede naamwoord, dat is het verschil. Want raaigrassen kennen we. In Zeeland staan ook heel wat velden waar raaigrassen worden gebruikt voor het zaad en ook voor de koeien. Maar dat is niet het soort temulentum. Maar het Latijnse woordje temulentum maakt het verschil. Dat wil zeggen dat het dronkenschap of slaperigheid teweeg brengt. En als je te veel binnenkrijgt, kom je te overlijden. Dus onkruid is weinig of niks zeggend. Want in feite is een korenbloem tussen de tarwe ook onkruid, voor de boer althans. Het wordt wel vertaald als dodelijk, waarin het woordje dol is te herkennen. En dat betekent dat het dolmakend is, die bedwelmende werking. De naam is dus niet heel belangrijk. We zitten niet op de land- en tuinbouwschool. Maar vanaf het zaad wil ik op de werking of werkzaamheid gaan wijzen. En dat wordt straks de wijziging van dat zaad en de grond waar het invalt. Dus op de invloed en werking van de kinderen van de boze. Een paar punten uit Matteüs 13. De eerste gelijkenis is het goede zaad dat het woord van God, dat de zoon des mensen zaait. Het is al vrij duidelijk dat het niet om plantjes gaat. Zo gauw als de Heer tegen de discipelen gaat spreken, dan vervalt de aandacht van zaad en plantjes, die vervalt. Het gaat om andere zaken. En het gaat om het woord. En waar komt dat zaad van het woord terecht? Wat gebeurt ermee? De tweede gelijkenis. Hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. Het komt terecht in de akker. En de akker is de wereld. En wat is het goede zaad? Dat is het koninkrijk. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk. Dus de Heer werkt uit dat wat hij aan tarwe zaait, aan het woord wat hij verbreidt, dat zal de kinderen van het koninkrijk opleveren. Want dat is het goede zaad. Het komende koninkrijk van Israël. Jezus kwam voor de verloren schapen van het huis Israël. En ik kan dus niet doen of dit op mij slaat. Ik kan de gelijkenis niet als gelovige nu, die niet uit een Joodse familielijn komt, ik kan niet doen alsof dit verhaal direct voor mij bedoeld is. Want met name waarom die gelijkenissen verteld worden, dat is die weg van het koninkrijk. En wat is dat onkruid, dat dolmakende zaad? Dat zijn de kinderen van de boze. Als het zaad is het ongezond om te eten. Als Bijbelse typering zijn het de kinderen van de boze. Het gevaar tussen het goede zaad en dodelijk, dat onkruid, is de moeilijkheid om het van elkaar te onderscheiden. En dan wijs ik nog een keer, dat begrijpen we als we het betoog van de Heer Jezus kunnen lezen in Johannes 8. Dan bloep. Oh, ja, natuurlijk. En dan denk je ook meteen aan die gelijkenis terug over dat zaad en over de stenen waar het opgezaaid wordt en het langste weggezaaid. En de tweede, want het is een andere gelijkenis, die tweede, dan gaat het over de kinderen van de boze. Wie is de boze? Daar was ik iets te snel mee. Er worden diverse dingen door elkaar gebruikt. Wat ik afgedrukt heb, dat is... Dat haal ik uit de herziene statenvertaling, omdat dat makkelijk is om niet over te typen. En die is vrij te gebruiken. Maar hier en daar moet er wel even iets aan gesleuteld worden. Want boze en duivel, het zijn ook niet dezelfde woorden. Maar als je de gelijkenis doorleest, dan begrijp je dat het wel steeds op dezelfde situatie slaat. Nou, even onder de loep nemen. En Openbaring 12 vers 9, en dat is een bekend vers, ik denk dat het ook al regelmatig bij daad is voorgekomen, in de zin van de de studie over de eindtijd en met name over de Bema. Dikke vingers. En de grote draak werd op de aarde geworpen. Dat is één. De oude slang, dat is twee. Die genaamd wordt Diabolos, dat is het Griekse woord ervoor. En Satanas, dat is het Griekse woord voor Satan. En verder, aanklager, Engels des lichts, mensenmoorden van het begin. Dat staat niet in die twee gelijkenissen, maar via de tekst in Openbaring, als we zeggen boze en vijand en noem maar op, dan is dit een aardig begin om in beeld te krijgen met wie wij te maken hebben. Vijand, nou, in het geel gedrukt, diabolos, het Grieks, hoort bij dooreenwerper. En dat past weer fantastisch bij dat zaad, want Satan wierp dat zaad tussen de tarwe. Satan zelf, die naam wordt ook letterlijk gebruikt in de Bijbel, in de vertalingen. Maar we houden rekening met het woord tegenwerken. Dat is heel eventjes, er komt zo nog wel meer uitleg. De uitdrukking uit een tv-spel. Ik ben niet van plan om u tv-fan te maken of aan de tv te krijgen. Maar wij zagen een soort spelprogramma, denk ik dat het is. Even iets kort over een tv-programma. Het is een tv-programma met 22 spelers. 22 bekende deelnemers, die worden in een kasteel gezet, opgesloten zeg maar. Nou, zo erg is het niet, maar 19 spelers zijn getrouwen en 3 spelers hebben de rol van verrader. En niet dat dat leuk of aardig is, maar verrader moest mij natuurlijk meteen denken aan die ene verrader die we kennen uit de Bijbel. Deze laatste moeten in het geheim proberen de getrouwen te misleiden in dat spel. Ze moeten opdrachten doen en ze moeten zorgen dat zij niet opvallen, maar dat die anderen die getrouw zijn juist aangemerkt worden als verrader. Wat heeft dat voor gevolg? Nou, aan het eind van de dag, als ze bij elkaar geweest zijn en die woorden zijn over en weer gegaan, dan komt er een moment, dan moeten ze aan een tafel gaan zitten, grote ronde tafel, en iedereen krijgt dan de beurt om iets te zeggen over de andere, wat hij die dag gezien heeft. En die drie verraders die ertussen zitten, die proberen door woorden mensen aan te prikken en ze als verrader te bestempelen. Want dan krijgen ze hun zin, want wat gebeurt er dan? Aan het eind van de avond moet er gestemd worden wie een verrader zou kunnen zijn. En degene met de meeste stemmen, die moet het spel verlaten. Dus dan hebben de verraders, hun werk is gelukt en er moet er een afvallen. Net zolang tot er alleen nog maar verraders over zijn. Wat blijkt, er worden heel wat getrouwen voor de bus gegooid voordat er ooit een echte verrader wordt aangewezen. Dat is toch wel verraderlijk. Met woorden zullen de verraders proberen de gedachten van de getrouwen door elkaar te werpen. Nou, dat past helemaal bij dooreenwerpen en de dooreenwerpen. De woorden die in de hoofden van getrouwen gaan zitten, wat gaat werken, die ontkiemen en hun meningen gaan veranderen. Wat ze eerst over iemand dachten, gaat veranderen. Het gevoel naar de ander en het vertrouwen in elkaar ondermijnen. Misleiding, bedrog, vertrouwen wordt wantrouwen. Het viel me op dat de verraders daar een uitdrukking voor hebben. Wat zij doen, dat benoemen ze. En dat noemen ze een zaadje planten. En dan staat er, ben ik begonnen met 3 puntjes erachter. En wat komt er op de stippen? In hun hoofd. Een zaadje planten, ... dat is een zaadje planten in hun hoofd. Voor alle duidelijkheid, dit is geen Bijbeltekst, u hoeft er niet naar te zoeken. Waarom dan dit verhaal? Een zaadje planten met de bedoeling dat er iets gaat groeien om te oogsten of erbij te winnen, het gaat om datgene wat er gaat groeien. Nu is dat in het spel verwarring, achterdocht, misleiding en in zekere zin laster. In feite is er sprake van aanklagen. Iemand wordt gewoon aangeklaagd, net zolang, tot anderen gaan denken, ja, dat moet wel een verrader zijn. En dan is laster door een vals getuige. Het gaat om de woorden die tot anderen gesproken worden. Ik dacht, dat is een treffende gelijkenis met de invloed en de werkzaamheid van de verrader. Daar gaat het eigenlijk om. Hè? Als we zeggen van, wat wil je nou extra aangeven? Wat haal je nou uit dat zaadje planten? Uit het langs de weg gezaaide, het op de stenen gezaaide, het door de doorns verstikte. En die tweede gelijkenis, er wordt goede tarwe gezaaid, maar het gaat niet helemaal goed. Er zijn kinderen van het koninkrijk, maar er zijn ook kinderen van de boze. Eigenlijk is het, er is een treffende gelijkenis met de invloed en werkzaamheid van de Satan. En in Efeze staat ook dat wij moeten standhouden tegen de strategieën van de tegenwerker. Dat is iets waar ik vandaag wat aandacht op wil vestigen. Dus het zijn hele bekende dingen. Over de strategieën van de tegenwerker is een hele mooie uitgave. Dat is de wapenrusting van God, dat is een boekje. De wapenrusting van God wordt uitgelegd in Efeze 6, vers 11. Dat is heel goed na te lezen. En dat ga ik op zich niet uitleggen vandaag. Ik wil naar een ander moment. Oh ja, daar in het klein staat over werkzaamheid. Daar staat nog 2 Thessalonicenzen 2, vers 9. Daar pik ik even de woorden uit die daarover gaan. De wetteloze die zich nog moet gaan openbaren. In overeenstemming met de werkzaamheid van de Satan, in alle kracht en tekenen en wonderen van valsheid. Het gaat dus ergens om. Het gaat om die strategieën van de tegenwerker. We gaan even naar de eerste persoon die ik heb genoemd in de rij bij een van de eerste dia's. En dat is Eva. En ik zeg vooruit even, daar valt te herkennen dat daar een zaadje geplant wordt. In de betekenis, er worden woorden gebruikt, daar moeten we even over nadenken. Ik begin even met, u ziet hier 3 of 2 teksten, dat zijn de teksten waar het om gaat. En ik lees even iets meer. Vers 1. De slang nu was de listigste van alle dieren van het veld, die de Heere God, Yahweh Elohim, gemaakt had. En hij, slang, zei tegen de vrouw, is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? He, zo vragend, eventjes iets opwerpen. En de vrouw, zij wordt er nog geen Eva genoemd in dat stuk, zei tegen de slang, keurig, van de vrucht van de bomen in de hof mogen we eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Bedenk dat de mens en zijn vrouw, Adam en Eva, nog geen dood kenden en geen sterven kenden en geen stervensproces. Het begrijpen van anders sterft u was niet zo eenvoudig. Zij werden geschapen, ze zijn niet geboren. Zij hadden geen ervaring met ouders, bijvoorbeeld misschien grootouders die eerder al waren overleden. Nou, dan ga je dat meemaken. Dan ga je begrijpen dat het leven een keer ophoudt. En je eigen ouders. Daar was totaal geen sprake van. Zij zijn geschapen. Ze hadden niet die ervaring. De dood moest nog zijn intrede doen. En die komt spoedig. Nog iets wat opvallend is. Voor Eva was het vertrouwd in de hof om de stem van God te horen. Adam en Eva hadden direct contact met God. God wandelde in de hof. De slang is pas de derde stem die Eva hoort. Meer heeft ze nooit gehoord. De stem van God en de stem van de man van Adam. Toen zei de slang tegen de vrouw, als derde stem, u zult zeker niet sterven. Dat was nogal een verrassing. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend worden, zullen worden. En dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Eventjes over dit. Het is een soort van in plaats redenering. In plaats van. Niet God zelf spreekt, maar iemand anders dit denkt voor God en spreekt voor God uit. Niet namens God, absoluut niet. Ik denk dat dat nogal eens gebeurt op het christelijk erf, dat wij voor God vooruitdenken. Ik denk dat als dat u als God zult zijn, dat dat eigenlijk, zo staat het niet in het woord, maar in gedachten, de oerzonde van de mens is dat wij als God willen zijn. Dat komt altijd in de geschiedenis of de Bijbelgeschiedenis. Of er zijn altijd mensen die denken dat ze daarboven zitten en hun wetten kunnen opleggen. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En dat is dus wel een beetje het punt wat Satan zo naar voren schoof, want dan zal je meer weten. En zij nam van zijn vrucht en at en zij gaf ook wat aan haar man die bij haar was. Die stond erbij en keek er naar. Dat staat er niet hoor. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat zij naakt waren. Zij vlochten vijgenbladeren en maakten voor zichzelf schorten. En toen God, de Heere die in de hof wandelde, hen tegenkwam, toen verborgen Adam, de mens, en zijn vrouw zich voor het aangezicht van God te midden van de bomen in de hof. Dat is al wat er bereikt was. Een bepaald besef, en dit is diep triest, vertrouwelijke omgang met God is voor de mens voorgoed verbroken. Wat is hier gebeurd? De slang, zijnde Satan, neemt als het ware een houding aan van een getrouwe en gaat op een vriendelijke manier invullen wat God gezegd zou hebben. Doet zich voor als een engel des licht, maar gedraagt zich als een leugenaar. Wat had God dan gezegd? Nou, dat zullen we even nakijken. Ik pak eerst weer even vers 15 erbij. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Dat is bekend, hè? Klinkt ons allemaal bekend. De Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dat is wat wij kennen als stervende stervend zijn. Het stervensproces, de sterfelijkheid, doet zijn intrede als dat gebeurt. En dat is dus gebeurd. Dat hebben we net gelezen. Als Satan het lukt om de woorden van God te vangen, te verdraaien en op een andere manier met leugen bij Eva in het gehoor te brengen. En zij hoort dat, weet eerst nog het goede te zeggen, maar is dan toch verleid door de woorden van Satan. Het plukken uit Gods woorden om er een listige draai aan te geven. De mens wordt als het ware omgeturnd, gesust, verdoofd. Denk even aan dat dodelijk, aan dat giftige zaad. In het denken. Het zaadje, de woorden, wordt door de slang, de dooreenwerper, in het hoofd van Eva geplant. God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. En hij zegt zelfs, God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn. Volkomen verdraaiing van de woorden van God die eerder al gezegd waren. Met wie hebben we eigenlijk van doen? Nou, dat is dan de Satan. We hebben net wat andere namen al gezien. Dat is ook over de grote draak. Dan wordt de oude slang grote draak genoemd. Helemaal aan het eind, achterin, bij Openbaring. En daar zit nog wel iets in. Ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, schrijft Johannes, nu is verschenen het heil en de kracht en de koningschap van onze God en de macht van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklagen voor onze God, is neergeworpen. En dat gaat dan over het volk Israël, dat de aanklager van de broeders, onder andere de profeten, maar ook de Heer, zijn dag en nacht aangeklaagd bij God door Satan. In de context vallen hier boze en vijand ook onder. Hoewel het andere woorden zijn in de grondtekst, het is belangrijk om te weten dat het woordje Satan in het Hebreeuws ten diepste alleen maar tegenstander betekent. Dit houdt in dat het soms ook gebruikt wordt voor situaties die niet met Satan te maken hebben. Zo overkomt het David een keer als hij zich voor Saul, koning Saul, moet verbergen. Dan gaat hij zelfs zover dat hij zich verbergt bij de vijanden, bij de Filistijnen. Daar krijgt hij een redelijke reputatie en weet zich daar verborgen te houden. Maar er zijn Filistijnse oversten die zeggen van, luister even, wij willen niet dat die David met ons optrekt. Want hij wordt door die Filistijnen tegenstander genoemd. Daar wordt dan het Hebreeuwse woordje voor Satan gebruikt. Maar ze bedoelen alleen maar tegenstander. Dat is de kern van het woord. En zo weet hij zich verborgen te houden voor koning Saul. Het gaat hierbij om precies hetzelfde woord. Toch klinkt Satan een stuk enger dan alleen het woord tegenstander. Zijn typerende eigenschappen, we hebben er al een paar genoemd, de aanklager, de vader van alle leugen, het is even overkomen, de mensenmoordenaar van begin aan, engels des licht, iemand die je niet op je trouwerij wil hebben, ik denk niet dat die dag goed afloopt en helemaal niet in je geloofsleven, laat hem zelfs niet in je schuurtje in de achtertuin. De eigenschap van aanklager zien we al in het boek Job, hoofdstuk 1 en 2, maar dat voert veel te ver om dit mee te nemen. Het is bijzonder om de gesprekken met Satan en God over Job te lezen en wat dat uitwerkt voor Job. Maar kan ik nu niet behandelen. Het verenigen van Satan zit vaak in de manier waarop hij aanspreekt. Hij doet alsof hij de woorden van God naspreekt, vult ze aan, verdraait ze. En hij rooft het goede woord uit het hart volgens de gelijkenis van de zaaier. De gevolgen zijn zonder meer verschrikkelijk als zijn misleiding lukt. Je kan je niet veroorloven slordig met het woord van God om te gaan. Volgens Johannes is de Heer Jezus het levende woord. Wij willen niet slordig omgaan met de Heer Jezus of met God de Vader. Zeer beslist niet. Dus ook niet met het woord. Waarheid is en blijft vereist, anders wordt het krachtloos. Zeker omdat de tegenwerker actief is, zoals bij Eva. En dan wil ik enkele versen van Matteüs lezen. En ik denk dat we eerst even pauze gaan houden.